We moeten het even hebben over de inzet van digitale hulpmiddelen in de zorg. Zitten onze cliënten en patiënten hier eigenlijk wel op te wachten? In Zo kan het ook gaan we met elkaar in gesprek over de invloed van digitale hulpmiddelen op ons dagelijks werk als verpleegkundige. Samen in gesprek over de zorg van de toekomst. Zo kan het ook. Mijn naam is Paskelle en mijn hart ligt op het snijvlak van zorg en technologie voor een toekomstbestendige zorg. En omdat het implementeren van technologie nou eenmaal niet zomaar even gedaan is, vind ik het super tof om hierover dieper in gesprek te gaan met een aantal verpleegkundigen. In deze aflevering ga ik het hebben over de zin en onzin van digitale hulpmiddelen in de thuiszorg. Aan tafel bij mij vandaag Lisa en Esmee van Carinova. Zij hebben ervaring met de inzet van digitale hulpmiddelen in de thuiszorg en ik ben super benieuwd naar hun ervaringen. Lisa, wil jij je even kort voorstellen aan de luisteraars thuis?
Ja, dat wil ik. Mijn naam is Lisa Lammers, coördinerend wijkverpleegkundige van een thuiszorgteam in Lemelenveld en Lemelen. En ik werk zo'n 7 jaar bij Carinova met veel plezier.
En jij, Esmee, wie ben jij?
Ik ben Esmee, 24 jaar en ik ben coördinerend wijkverpleegkundige in Raalte. En daar ben ik onderdeel van team Raalte-Zuid. En ik werk nu zo'n 3 jaar bij Carinova.
Hey, en we gaan het vandaag dus hebben over die digitale hulpmiddelen. Lisa, je hebt zorgprofessionals die hun zorgen uiten over de inzet van digitale hulpmiddelen in de thuiszorg. En je hebt juist zorgprofessionals die dit heel erg omarmen. Aan welke kant van die discussie sta jij zelf?
Nou, ik ben degene die het omarmt. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat iemand die jarenlang al in de zorg werkt hier wel afkeer tegen heeft of denkt van waar blijft mijn werk als we op die manier zorg gaan inzetten?
En kun je uitleggen waarom jij het omarmt?
Ik zie de voordelen ervan in en zeker op lange termijn. Ik weet van het personeelstekort, ik weet dat de zorg zwaarder wordt thuis. De mensen blijven langer thuis wonen en daardoor moeten we denk ik wel.
Hey, en Esmee, veel verpleegkundigen horen we net al, die kunnen hier ook wel aan twijfelen of hier niet zo heel erg enthousiast van worden. Begrijp jij dat er verpleegkundigen zijn die hier anders in staan?
Ja, ik denk dat ik daar wel kan inkomen. Wat je ook ziet is dat we in de thuiszorg met name toch een hele oude doelgroep hebben qua collega's. Die niet altijd opgegroeid zijn in de generatie van technologie. Vaak zie je ook wel dat ze hulp vragen bij bijvoorbeeld partners als de iPad niet doet. Of als er een telefonisch probleem is. Dus ik denk dat die doelgroep toch wat sceptisch tegenover de inzet van zorgtechnologie staat. En dat maakt dat je soms toch wat meer toelichting moet geven over wat je dan precies van plan bent. En wat dat betekent voor de toekomst. En daarbij merk je ook wel dat collega's soms denken, maar trek ik het dan niet weg bij mijn eigen werkzaamheden? En daarin proberen we wel echt het beeld te schetsen dat dit wel toch de toekomst gaat zijn en gaat worden. Ook vanwege de personeelstekorten, maar ook gewoon simpelweg, je hebt de tijd niet om al die mensen in de wijk te kunnen bedienen met huidige zorg.
Hoe doe je dat, zeg maar? Hoe schets je dat aan je collega's?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je ze vanaf het begin af aan meeneemt in die ontwikkeling. Dat je ze vroegtijdig inlicht over welke hulpmiddelen je gaat inzetten. En dat het eigenlijk ook voorliggend is op de zorg die we als wijkverpleegkundige inzetten. Dus dat je het ook al meeneemt in het proces van initiëren van zorg, zeg maar.
Ik denk dat je het beste resultaat behaalt doordat ze ook zien wat doet en dat het echt werkt. En door dat vertrouwen te creëren, dan kun je het ook makkelijker inzetten bij een volgende situatie.
En doe je dat dan door cliëntcasus naar voren te brengen? Of gaan jullie naar een soort, je hoort ook wel van die soort proefhuizen waar je dingen kan proberen? Of mogen ze zelf iets meenemen naar cliënten om te proberen? Hoe werkt dat?
Ik begin zelf altijd met folders. Misschien niet het sterkste middel, maar ik heb 2 hele enthousiaste collega's en die hebben van mij de titel aandachtsvelder beeldzorg gekregen. En zij kunnen echt een middag enthousiast bij die cliënt gaan zitten, een filmpje op YouTube laten zien. En dus die folder doornemen om echt de cliënt in ieder geval over te halen.
En we hebben een heel mooi kantoor in Raalte, zeg maar, waar we met meerdere thuiszorgteams zitten, eigenlijk met 4 andere teams. En zorgtechnologie, onze afdeling daarvan, komt ook wel eens hulpmiddelen langsbrengen op kantoor. En dan kunnen collega's die gewoon inderdaad proberen of eens bekijken van wat is zo'n Luna dan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat is wel heel leuk. En wat we als team ook wel eens doen is een bijdrage leveren aan pilots. Die worden opgestart door de organisatie. Dus laatst hebben we nog een pilot gedraaid voor beeldzorg. En dat we onze eigen cliënten middels beeldzorg gingen bellen. En eigenlijk hebben we toen alle collega's geschoold daarin. We hebben gewoon middagen vooruitgetrokken. Van ga maar eens proberen met een aantal cliënten. Ga maar eens gewoon gezellig kletsen eigenlijk. En toen zag je wel dat zelfs de collega's die digitaal minder vaardig zijn, eigenlijk heel goed kunnen meekomen daarin.
Okay. Maar misschien wel goed om te weten is dat wij dus normaliter de beeldzorg uitbesteden aan een externe partij. Dus dit was dan wat jij schetst, een pilot om het binnen Carinova op te pakken.
Ja.
De route van beeldzorg.
Ja. Maar ook wel dus om collega's er bekend en vertrouwd mee te maken.
Precies.
Ja.
En dan haal je inderdaad het voordeel daaruit is dan dat je je eigen cliënten kent. Ja. En dat niet externe mensen jouw mensen moeten gaan bellen, zeg maar. Waardoor je toch zorg wat meer vertrouwd dichtbij hebt eigenlijk.
Is dat een bezwaar, denk je, ook voor collega's om beeldzorg te initiëren? Zo van ja, maar dan zien ze niet het vertrouwde gezicht?
Nee, ik denk dat dat niet meer de drempel is om het te doen. Nee.
Dus dan is het vooral het omgaan met beeldzorg of een andere manier van zorg verlenen wat ze nog spannend of uitdagend vinden?
Ja, ik denk dat daar de grootste uitdaging nog zit.
Maar het is wel belangrijk als je iemand volledig in de beeldzorg hebt, dat je daar wel binnen blijft komen. Zeker als wijkverpleegkundige. Ook al ga je maar één keer in de maand eventjes langs om het huis te checken. Want op de webcam zie je niet of er ook allemaal viezigheid op de grond is. Of dat het. Dan zie je gewoon de gehele situatie niet. Dus ik denk dat je nooit een cliënt daardoor verliest.
Hey, en over de inzet van welke digitale hulpmiddelen denk jij dat de meeste zorgen nog bestaan?
Ja, ik denk misschien dan de Sensara. Mm-hmm, dat zijn meer sensoren die dan in huis worden geplaatst bij iemand. Waarmee je dan echt eigenlijk kan binnenkijken bij iemand zonder dat er camera's hangen. Ja. Dus die registreert hoe vaak iemand naar het toilet gaat. Hoe vaak de koelkast open gaat. Of iemand een hele nacht door kan slapen bijvoorbeeld. En daarin zie je wel, dat schuurt toch een beetje met privacy ook vaak. En omdat je al die gegevens binnenkrijgt, heb je ook soms zelf wel het gevoel van ik moet hier wat mee. Ja. Als je bijvoorbeeld 3 keer valt op het nacht, dat is toch informatie waar je wat mee wilt, zeg maar.
Heb je die wel eens ingezet, Sensara?
Ja, heb ik wel eens ingezet. Oh. Maar
Sensara is ook dat je, stel dat een man alleen woont en hij gaat 's nachts wel 3 keer naar de koelkast, dan kun je een patroon van, maar heeft hij dan dorst? En achterliggend kan er dan bijvoorbeeld diabetes zijn met heel veel klachten van een droge mond. Mm-hmm. Dus het is op zich wel een mooi middel, maar in de praktijk heb ik ook zelf niet geprobeerd.
En jij hebt hem dus ingezet. Was het een succes? Of?
Nou, eigenlijk niet echt. Nee. Vaak gingen de sensoren kapot, want dan reed hij er tegenaan met de rollator bijvoorbeeld. En dan registreerde hij weer niet. Het was nog wel een mannetje met Parkinson, dus hij was ook wel altijd druk bezig in huis. Hij was vaak aan het klussen, dus de metingen klopten niet helemaal met wat we zagen. Maar we hebben hem bijvoorbeeld wel kunnen gebruiken als extra informatie bij het opstellen van een wet langdurige zorg. Mm-hmm. Zodat we die aanvraag eigenlijk heel compleet konden aanleveren. En waarmee die later ook opgenomen is in een verzorgingstehuis. Omdat thuiswonen eigenlijk te penibel werd.
Ja. En heb je dan ook bijvoorbeeld juist andersom een voorbeeld van een technologie waar eigenlijk geen zorgen meer over bestaan bij collega's?
Wel meerdere. De eerste die in mijn hoofd opkomt is de Medido. Mm-hmm. Een elektronische medicijndispenser die medicatie uitgeeft op tijden waarop iemand het moet innemen. En die zit er zo ingebakken dat wij niet eens meer langs gaan voor een tabletje. En dat is gewoon standaard. Mijn collega's komen naar mij toe om een aanvraag van een Medido te doen. Dus dat is helemaal geen ding meer. Dat hoort gewoon bij de dagelijkse gang van zaken en het dagelijkse indiceren van zorg.
Ja.
Ik denk dat jij dat ook zo ervaart, of niet?
Ja, zeker. Ben ik het helemaal mee eens.
Ja. Ja. Maar dat was vroeger niet zo.
Nee. Toen ging je om 12 uur 's middags nog een rondje met de auto en overal even een tabletje klaarleggen. Die tijd kan ik me nu niet indenken dat we dat nu nog gaan doen.
Nee, met als gevolg dat je bij sommige mensen soms wel 4 keer op een dag langskwam voor een tablet en medicatie. Ja. Dat is natuurlijk hele dure zorg uiteindelijk.
En hoe is het nou gekomen, als je daarop terugkijken, dat die Medido zo'n standaard vorm van zorg is geworden?
Ik denk dat hij heel gebruiksvriendelijk is.
Voor collega's of voor cliënten?
Voor collega's, maar ook voor cliënten. Dat maakt hem wel heel makkelijk in gebruik, denk ik. Daarnaast kun je hem gewoon 1 keer per week vullen. Dus je hoeft er niet elke dag mee bezig te zijn, zeg maar. En hij staat ook wel eigenlijk volop in ontwikkeling, toch? Mm-hmm. Dus Medido is daar ook wel zelf echt actief mee bezig. En ze hebben laatst ook een nieuwe klok uitgebracht. Die is dan wat moderner, zodat ook de jongere generatie toch wat, misschien eerder zo'n apparaat aanschaft.
Hij staat leuker op de dressoir.
Dat is het,
Ja, en ik denk dat collega's dus nu ook ervaren van, maar we verliezen niet om 12 uur 's middags dat wij geen werk meer hebben. Dat is niet zo dat er geen cliënten meer zijn. Want het vervangt zich zo door nieuwe zorgvragen die je dan wel kan leveren. Die niet hadden gekund als wij om 12 uur een blok hadden waar allemaal mensen een tabletje moesten krijgen.
Mm-hmm. Want denk je dat dat een ding nog is? Dat collega's bang zijn om een deel van hun werk te verliezen?
Ja, dat heb ik eigenlijk wel.
Kun je dat toelichten?
Nou, in de thuiszorg is het zo dat als jij je route hebt, bijvoorbeeld van 7 uur 's ochtends tot 12 uur in de middag, als er dan een cliënt dus uitvalt, dan krijg je letterlijk dat laatste uurtje niet betaald, want er is geen cliëntentijd. En als je dus een kwart van je zorgmomenten kan invullen door inzet van e-health, dan heb je dus in 1 keer een kwart minder zorg en minder uren en is de kans dat je niet aan je uren komt in de thuiszorg. Maar De praktijk is totaal anders en ik ben het hier ook helemaal niet mee eens. Maar van vroeger uit hebben collega's dit gewoon bij zich. Dat ze bang zijn voor minuren en dat ze bang zijn dat ze moeten gaan shoppen in een andere team om in andere teams om daar uren te maken. Of een keer moeten invallen om aan je contracturen te komen.
Ja. Herken jij dit?
Niet helemaal. Ik heb wel ook in de coronatijd wel heel veel cliëntverloop gehad. Waarbij heel veel mensen kwamen te overlijden bijvoorbeeld. Maar er ook wel aan was vast van nieuwe cliënten. Maar ook wel veel verlopende collega's die toch elders nieuwe uitdagingen vonden. En daar merk je wel dat we gewoon soms echt op de spits zaten van welke zorg kunnen we dan nog aanleveren? Moeten we bijvoorbeeld nee gaan zeggen? Of kunnen we toch het een en ander overzetten naar e-health? En zo toch cliënten die nieuw aan was zorg te kunnen bieden.
Mm-hmm.
Dus en dat, in die zin staat mijn team er iets anders in, denk ik. En zien ze het minder als verlies, denk ik.
Ja, ja, ik heb ook echt zeker niet intens dat het nu nog zo is. Maar dit is wel in de beginperiode toen zo Medido kwam. Ja, dan, dat je dacht van ja, maar waar blijft mijn werk dan?
Ja. En door naar een andere vraag. Want jullie gaven aan zelf natuurlijk wel heel enthousiast te zijn over de inzet van digitale hulpmiddelen in de thuiszorg. Jij gaf eigenlijk Lisa al een beetje aan waarom, hè? Kun jij Esmee nog verder toelichten? Waarom ben je nou zelf zo enthousiast over die digitale hulpmiddelen?
Nou, wat ik ook wel merk is dat gewoon de cliënten zelf heel positief gaan staan tegenover die beeldzorg. Thuiszorgmedewerkers, daar zit je toch altijd een beetje aan verbonden. Hè? Je moet wachten met je boodschappen doen, want de thuiszorg kan komen tussen 12 en 1. En met zo'n Medido bijvoorbeeld hoeven mensen niet meer op ons te wachten. Want we lopen wel eens uit door een valpartij of toch een reanimatie bijvoorbeeld tussendoor. Kijk, dat is gewoon hele kostbare tijd voor mensen als ze die elders kunnen gebruiken, zeg maar. Dus dat vind ik heel leuk. En wat je ook wel ziet is bijvoorbeeld mensen van in de 90 die dan toch nog leerbaar zijn met zo'n iPad en die dan toch beeld kunnen bellen met de zorg. Dan zie je ook wel eens dat ze daarna kleinkinderen gaan bellen bijvoorbeeld. Dus daarin zie je ook wel echt een ontwikkeling nog in de oudere generatie. Dat vind ik ook wel heel mooi om te zien.
Ja.
Dat ze echt nog wel plezier uithalen ook zelf.
Ja, herken jij dat?
Ja, zeker. Ja. En het is natuurlijk enorm een inbreuk op iemands privacy dat wij daar 2-3 keer per dag binnenkomen vliegen en nog net niet die jas uit en we moeten alweer verder. Dus ik denk dat het ook een stukje rust geeft als mensen hebben ervaren hoe het is als we vaker komen en hebben ervaren hoe het is om beeldzorg te hebben.
En we hebben ook wel cliënten bijvoorbeeld die nog naar de dagbesteding gaan.
Mm-hmm.
En soms zie je dan ook dat ze gewoon hun tablet, zeg maar, of de compaan bijvoorbeeld in dit geval, dan meenemen naar de dagbesteding. En dan steekt het elkaar ook wel een beetje aan van, hoe kom je daar dan aan? Wat kun je daar allemaal mee?
Ja.
Want je kunt er zelfs ook bijvoorbeeld de krant op lezen.
Ja.
Dus je kunt het ook wel voor meerdere doeleinden gebruiken dan alleen maar de zorg, zeg maar.
Ja, ik heb een cliënt die is verslaafd aan de Rummy Cup die erop zit.
Ja.
Dat gaat dan tegen zijn computer en dan staan wij aan de bel. En dan zegt ze, ik moet even mijn potje afmaken. En dan gaat ze pas naar de voordeur.
Oh, ja.
Vrijdag is dat bingo ook altijd, volgens mij. Ja.
Ja, leuk. Ja, dus dat is wel. Dus er zitten ook wel gewoon voordelen aan.
Absoluut, zeker. Ja.
En merk je dat dat ook helpt om andere collega's te enthousiasmeren?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dan gaan de collega's er toch meer achter staan. En dan zien ze wat het opbrengt. Vaak is het visueel inzien van iets toch wel heel helpend daarin. Dus ik denk dat het zeker helpt.
En het zijn allemaal zorgverleners. Hè? Je wilt het beste voor je cliënt.
Ja.
Dus als die het goed heeft, dan loopt het ook makkelijk.
Maar goed om te horen dat dus die digitale hulpmiddelen zowel de verpleegkundige als de cliënt echt wel wat oplevert. Maar we begonnen natuurlijk deze podcast ook met de vraag of eigenlijk de cliënt hierbij op zit te wachten. Kunnen jullie daar nog verder over toelichten?
Ik denk dat het op een gegeven moment geen keus meer is voor de cliënt. En dat je toch als coördinerend wijkverpleegkundige dan in dit geval de keus voor de cliënt maakt. En dat klinkt misschien heel gemeen.
Mm-hmm.
Maar anders moeten we gewoon nee verkopen, denk ik, richting de toekomst. En ik denk dat geen zorg nog slechter is voor de cliënt dan het inzetten van beeldzorg.
Mm-hmm.
Ja, maar ook met andere hulpmiddelen. Als iemand uit het ziekenhuis komt met een staaroperatie en er moet 4 keer per dag een oogdruppel worden toegediend, dan vraagt het ziekenhuis, kunnen jullie deze zorg leveren? En dan zeggen we ja, maar alleen met de inzet van een druppelbril. En dan gaan wij een week volop oefenen en met die druppelbril aan de gang. En dan is het in plaats van 6 weken 4 keer per dag Carinova over de vloer, is het 1 week volop en daarna zelfstandig het druppelschema volgen. Dus bij de ingang van zorg wordt al selectief gezegd van ja, we kunnen niet zomaar alle zorg bieden die er nodig is, maar we gaan het met hulpmiddelen doen.
Ervaar je dan soms nog wel eens weerstand bij cliënten of beginnen cliënten hier ook wel meer aan te wennen?
Nee, soms sta je ook wel eens op weerstand, hoor.
Ja.
Het is vaak ook de generatie van, ik heb nog recht op. Want ik betaal gewoon zoveel geld aan mijn zorgverzekering. Dus daar wil ik ook wel wat voor terug.
Of ergens op internet een zinnetje gelezen. En u heeft recht op 24 uur zorg of zo.
Ja.
En dan komt er zo iemand aan me toe. Ja, nee, maar op internet stond. Het is in het Nederlandse zorgsysteem is natuurlijk iets ingewikkelder dan alleen dat.
Ja, En soms, ja, vaak wonen kinderen toch ook ver weg. Mm-hmm. Hè? En zie je soms ook nog wel eens dat kinderen dan het gevoel hebben van, ja, er wordt niet genoeg naar mijn ouders omgekeken bijvoorbeeld. En dat is soms ook nog wel lastig om daar dan, of die kinderen dan te overtuigen dat beeldzorg echt wel een goede vervanger is, ja, in de huidige tijd.
Maar bezwijk je wel eens voor dat soort bezwaren om dan toch gewoon fysieke zorg in te zetten? Of kun je het gesprek wel aangaan met de cliënt of de mantelzorgers?
Ik had een meneer die wilde geen druppelbril. En die zei dat elk zorgmoment in die eerste week. Zei hij, nee, ik ga het echt niet doen. Het is ons ook niet gelukt. Dus nee. Ja, de aanhouder wint. Maar helaas. Nee, daar ben ik ook echt zeker niet trots op. Dat hij dat zo fel tegen was. Dat wij daarmee aankwamen. Ja. Dus nee, het is zeker niet altijd een succesverhaal.
Nee. En dan ben je bij deze meneer toch 6 weken lang 4 keer over de vloer gekomen?
Ja. Niet mooi. Ja, nee, klopt. Hij weigert het echt. Ja.
Maar heb je het ook wel eens andersom? Dat cliënten aan het begin denken van, oh, spannend, of dat weet ik niet zo goed. En uiteindelijk dus heel enthousiast zijn?
Ja, misschien bijna alle andere keren wel.
Oh, gelukkig.
Ja.
En soms wil je ook nog wel eens dat oefentraject wat verlengen met een aantal dagen. Dat je gewoon zeker weet dat het staat, dat het loopt.
Ja.
En dat je dan niet achteraf nog heel veel gedoe mee krijgt, zeg maar. Ja. Dus dan is dat ook nog altijd een optie.
Ja.
En dat scheelt dan inderdaad sowieso een aantal weken op termijn, zeg maar.
Ja.
En wat doe je nou, want jullie zijn allebei coördinerend wijkverpleegkundigen. Wat doe je nou als je een collega treft in je team die wat minder enthousiast is over digitale hulpmiddelen?
Ik denk dat ik altijd eerst het gesprek aanga met de desbetreffende collega. He, wat is de reden dat we het gaan doen? Waarom willen we het gaan inzetten? En dan ook gewoon de vraag stellen, wat houd je daarin tegen? Of wat heb je bijvoorbeeld van ons nodig? Soms kan het een hele simpele vraag zijn van, maar wie kan ik bereiken als het wel fout gaat? Nou, daarmee kun je gewoon de contactgegevens uitwisselen en dan zeggen dat ze altijd ten alle tijden mogen bellen. En dan is dat het probleem ook opgelost. Dus soms zit het ook in de kleine dingen. En ik denk dat het dan ook gewoon heel belangrijk is om dat toekomstbeeld te blijven schetsen. Van in de toekomst hebben we niet zoveel collega's meer. Zal er meer zorg komen? Is er meer vergrijzing? Kunnen we gewoon niet op de huidige voet door? En ik denk dat dan het kwartje bij de meeste collega's echt wel valt.
Ja.
En dat voelen ze zelf ook wel hoor in het werkveld.
Ja.
Dat je gewoon niet meer alles kunt oplossen met de handen die je op dit moment hebt.
Mm-hmm. Ja, want hebben jullie altijd hele volle roosters en zo, zeg maar al. Of dat je inderdaad nee moet verkopen soms tegen cliënten?
Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja. En soms zit je ook gewoon met openstaande diensten bijvoorbeeld onder de collega's. En daarin zie je dat de weekenden bijvoorbeeld of de avonddiensten, ja, die worden eigenlijk nooit meer opgevuld. Want iedereen werkt al heel veel. Iedereen wil ook wel eens een weekendje vrij. En dat snap ik ook.
Ja.
Dus dan gaan we echt wel kijken naar duurzame oplossingen. Om het werken voor iedereen zo leuk mogelijk te houden.
Ja.
En daar zit onderdeel van, denk ik ook.
Ja. En bij jou, Lisa?
Ja, nou, het sluit ik me volledig bij aan. Ook niet genoeg personeel. Wel aanloop van nieuwe cliënten. Waardoor je dus echt selectief moet zijn van wat doen we wel? Wat moet een buurvrouw doen? En wat kan de familie?
Mm-hmm.
En ik denk dat als je vanaf het begin daar gewoon strakke afspraken in maakt, dat je dat daar van alle kanten wel begrip voor is. Maar dat is dan maar net de manier hoe je dat dan brengt.
Ja. En heb jij dan nog een speciale aanpak als je een collega treft die ergens niet zo enthousiast over is qua digitale hulpmiddelen?
Ik denk dat die eerste fase al geweest is toen wij een paar jaar geleden allemaal een iPad kregen. Want toen moesten mijn collega's wel. En we gingen ineens van rapporteren op papier naar rapporteren op de iPad. Dus het worden gedwongen om mee te werken, dat stukje hebben we al gehad. Dus ik heb nu niet zo'n voorbeeld daarin.
Nee, daarop aansluitend zaterdag had ik bijvoorbeeld 2 collega's die technische problemen hadden op die iPad.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ja, ze kunnen nu langskomen bij mij in de route. Of ik kan ze gewoon video bellen. En dan ga ik naar het scherm kijken van wat staat erop. En kunnen ze het op die manier oplossen.
Ja.
En dan zie je ook eigenlijk hele blije gezichten gelijk. Van, oh, dankjewel.
Ja.
Ja, ik dus kan weer verder. Dus je kunt het ook gewoon oplossen met zorgtechnologie.
Ja. Ja. Ja.
En dan scheelt het toch alweer soms een kwartiertje reistijd heen en terug.
Ja, nou ja.
Die je heel goed bij de cliënt kunt besteden.
Ja. Is het ook wel eens misgegaan bij een van jullie met de inzet van een digitaal hulpmiddel? Dat je dus een cliënt eigenlijk al ergens op had gezet en dat het dan toch niet werkte? Jij noemde natuurlijk het voorbeeld eigenlijk al een beetje van de druppelbril.
Ik heb ook wel eens een mevrouw gehad met een niet aangeboren hersenafwijking. Ze kan heel lastig tegen verandering. Maar de conclusie was dat we eigenlijk voornamelijk haar bezoeken voor het verwerken van haar rouwproces vanwege het verlies van haar man. En daar moet je altijd wel voor waken, want we zijn natuurlijk verpleging en verzorging. En als iemand rouwverwerking nodig heeft, dan hebben we daar andere instanties voor. Dus ik dacht, ze kan mooi kletsen met de meiden van beeldzorg. En dat hebben we toen 2 keer per dag ingezet. En dat bracht zoveel onrust. En zij belden ons zo vaak op de bereikbare dienst dat het uiteindelijk hebben we moeten besluiten om het iPad weer weg te halen. En dat het niet door moest gaan. Want het bracht voor ons onrust omdat ze zo vaak belden. Maar het gaf haar zelf ook totaal geen structuur en geen meerwaarde. Nee. En dat was op zich wel een mooi moment. Want toen kreeg ze steunkous en toen moest ze wel 2 keer per dag zorg van ons. Dus ja, eigenlijk is dat wel vloeiend verlopen.
Ja.
Maar dat was in goed overleg is dat uiteindelijk weer gestopt. Ja. Ja.
En heeft zij dan specifiek voor die rouwverwerking nog een andere hulpverlener getroffen?
Ja, maatschappelijk werk is gekomen.
Ja, ja, precies.
Ja.
Dus dat ondervang je dan gewoon op een andere manier?
Ja, zeker. Met de welzijnsorganisatie hebben we echt heel goed contact. Ja.
Ja. Ja. En heb jij nog een voorbeeld, Esmee?
Ja, we hadden ook inderdaad een mevrouw. En die werd 4 keer per dag gebeld door de beeldzorg. Via de centrale dus. En die mevrouw was er eigenlijk tussen de middag vaak niet. En vaak werden wij dan weer gebeld door naast. Van, hé, die mevrouw is hier niet. Wat moeten we nu? En dat wij ook zeiden van, ja, dan heeft het tussen de middag niet echt veel meerwaarde. Want ze is er toch nooit. En ze spoot zelf wel de insulines. Dus toen hebben we ook gezegd van, nou, dan kunnen we de meter die momenten eraf halen. En dan gewoon in de ochtend en in de avond wel een controle doen.
Ja.
En dan verloopt het eigenlijk ook prima.
Ja.
Ja. Zij was tevreden en zij kon gewoon de eigen ding doen. En ja, wij hadden de controle die terug. We wilden. Ja.
Ja. Ja, precies. Want kunnen jullie dat nou nog merken? Dat de inzet van digitale zorg soms juist zelfstandigheid of zelfregie of dat soort dingen juist teruggeeft?
Ja, want iemand die vrouw was er dan nooit, zei jij. Maar zij had bij wijze van de compaan mee kunnen nemen naar waar zij ook is. En daar haar beeldbelcontact kunnen hebben. Dus het beperkt mensen niet om thuis op de stoel te blijven zitten.
Nee.
Nee. Nee, of, ja, sommigen gaan dan ook nog wel eens logeren bij familieleden, zeg maar. Dan kunnen ze gewoon inderdaad de compaan meenemen. Dan verandert er eigenlijk niks.
Want hoe, stel dat je bij dit soort cliënten fysieke zorg hiervoor had ingezet. Dan zitten ze dus wel vast aan die bezoekmomentjes.
Ja, klopt.
Ja,
en we
aan
zeggen
de
altijd,
tijd.
Ja. We zeggen ook altijd dat we een half uur eerder kunnen komen, maar ook een half uur later. En als je dat elke keer op moet wachten, is best vervelend.
Ja.
Wat zou je nou willen zeggen tegen verpleegkundigen die twijfelen over de inzet van digitale hulpmiddelen? Die dit horen en denken, ja, dat is allemaal mooi hoor, die Esmee en Lisa. Maar wat zou je ze nou nog willen meegeven?
Ik zou gewoon zeggen, ga het lekker doen. Ga het lekker proberen. En als het niks is, dan is het niks voor de cliënt. En soms valt er toch winst te behalen ergens.
Ja, en zie vooral het probleem op de lange termijn. Dat je niet meer langs kunt gaan voor zulke kleine dingen die ook digitaal kunnen.
En wat zou je willen zeggen tegen verpleegkundigen die wel enthousiast zijn over de inzet van digitale hulpmiddelen, maar die wel eens op weerstand stuiten bij collega's?
Dan zou ik gaan kijken, hoe pakken andere teams dat aan? Ga in gesprek met collega's, ga in gesprek met andere teams, kijk waar je elkaar kunt helpen. En mocht je er niet uitkomen, dan vraagt de jongens van zorgtechnologie, denk ik.
De jongens.
Ja, de jongens.
Maar niet elke organisatie heeft natuurlijk zo'n afdeling.
Dat klopt.
Ja, inderdaad, ervaar het. Ga ervoor. Je hebt altijd wel een cliënt die ervoor openstaat en die het waar het makkelijk in te zetten is.
Mm-hmm.
En als dat een succesverhaal wordt, dan kun je daarop doorbouwen.
Ja.
En ga dat succes dan ook echt vieren met z'n allen. Haal bij wijze van spreken een taart bij een teamoverleg.
Ja.
Stimuleert alleen maar meer, denk ik.
Ja, dus maak het leuk.
Ja, maak het leuk. Ja.
Ja, wat ik in ieder geval vandaag van jullie gehoord heb, is dat het gewoon belangrijk is om eigenlijk die digitale hulpmiddelen, dat die voor iedereen wel toegankelijk zouden zijn. Hè, omdat we daarmee anders de zorg van de toekomst niet meer kunnen blijven leveren zoals het zou moeten zijn of zoals we het zouden willen dat het is. En dat het gewoon, ga ermee aan de slag. Ga kijken wat werkt en bij welke cliënten en bouw zo vertrouwen op. Voor jezelf misschien, voor collega's, om daarmee cliënten te helpen. Want als ik jullie verhalen mag geloven, dan zijn cliënten er ook blij mee en worden ze er ook gelukkig van. En zoals een mooie afsluiting, het is ook leuk, zei jij. Dat vind ik een mooie meegever voor de mensen thuis. Dus voor iedereen die dit luistert, ga ermee aan de slag. Volgens mij is dat jullie oproep.
Ja,
wel mee eens.
Nou, bedankt dat jullie hier voor mij, vandaag bij mij aan tafel wilden zitten. Heel tof om jullie ervaringen te horen en jullie visies. Zet hem op. En volgens mij hebben jullie bij Carinova een goede vibe om technologie verder in te zetten en op te schalen. En volgens mij, als jullie er niet uitkomen, kunnen jullie lekker altijd elkaar bellen.
Ja, doen we.
Gaan we zeker doen.
Okay. Voor de mensen thuis, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Wil je jouw cliënten en patiënten breder informeren over digitale hulpmiddelen? Bekijk dan eens onze website. Zo kan het ook.nl. Hier vind je ook een handige toolkit die je kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met jouw cliënten en patiënten over de inzet van digitale hulpmiddelen. Want zo kan het ook.
Deze podcast is gemaakt vanuit het Vliegwiel. Vliegwiel is een programma van de Patiëntenfederatie Nederland.